lezen wij uit de 52e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 127. Zondag 52, vraag en antwoord 127. Daar vraagt de onderwijzer: welke is de zesde bede? En hij antwoordt daarop: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. We hadden hierboven geschreven het gebed om doorlopend bezoek. In dit antwoord is sprake van zwakke zondaar, van machtige vijanden en van de sterke God. Wij waren gekomen verleden week tot het woordje de wereld. Dat onze doodvijanden zijn, de duivel, de wereld. En we zijn met de wereld eigenlijk besloten. In die zin dat de wereld waarvan de Heer Jezus sprak, daarin zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot deze wereld behoren goddelozen en daarbij horen vromen. Vromen niet zoals het woord soms tekent, godvrezenden, maar alle degenen die de wederbarende genade des geestes missen. En die, hoewel de naam hebben dat zij leven, dood zijn. En die altijd met grimmigheid vervuld zijn tegen het geslacht van Sion, van Jacob, Israël. Zij horen ook bij de wereld, waarvan de Heer Jezus sprak: in dezelfde zult gij verdrukking hebben. En ik weet nog niet wat het slechtste is en het zwaarste. De druk in deze wereld, in haar goddeloosheid, in haar verwerping, in haar miskenning van God en zijn woord, of de veel geraffineerdere, veel ingrijpender vijandschap van de godsdienstige wereld. Als we de brieven van de apostelen nalezen, dan bemerken wij het verdriet en de verdrukking die zij te lijden hebben gehad van de godsdienstige wereld. Van degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze zijn een synagoge des Satans. Van verspieders die terzijde inkruipen om de vrijheid te verspieden van diegenen die niet naar het vlees, maar naar de geest mogen wandelen. Hun harten zijn vol van gramschap tegen Jacob. En dat gaat soms zeer nauw uit. Ik hoorde pas nog van een kennis in een andere plaats, een degelijke plaats ook, en overwegend zouden we zo zeggen toch nog wel, de gereformeerde gezindte. En dat een predikant daar ook, die de naam heeft van de theoloog te zijn, een lezing hield over de doop en over het verbond enzovoort. En dat hij enkele vragen stelde, die kennis. Ja, maar dominee, God is het toch alleen? Hij is toch alleen diegene die zijn verbond bevestigt tot in eeuwigheid. Hij maakt het toch waar. Maar als je dan hoort hoe dat er verkeerd valt, zoiets, en dat gelijk de mens alle zeilen bijzet, om met allerlei teksten en waarheden dat opzij te dringen. Het lijkt wel of men het schuwt als de pest. Die troostrijke waarheid voor ellendigen, voor armen. God is het die rechtvaardig maakt. En dan komt de mens altijd met ja, maar wij moeten, ja, maar wij. En nog eens ja, maar wij. En dan krijg je een legio van dingen waar wij aan moeten voldoen. En in welke wegen wij moeten wandelen. En als je het zo hoort, dan zeg je het zit aardig in elkaar. Maar als de Heilige Geest je ontdekt, dan zeg je nee. Nee. Het lijkt er soms wel veel op. Maar het is een troosteloze leer. Dan komt het ook zo vaak uit. Hoe zou de twee samen wandelen, indien zij niet samengebracht zijn? En dan samengebracht door die God die zegt, ik wil en zij zullen. Daarom, zoals het in de dagen der apostelen was. De wereld die was alleszins godsdienstig. Het zij dat ze een Griekse godsdienst hadden of een Joodse godsdienst. Of welke goden ze ook aanbaden. Maar ze waren alleszins godsdienstig. Maar zodra de apostel met de waarheid van Gods woord komt. Dan wordt het venijn werkzaam. Dan worden scharen beroerd. Godvruchtige en eerzame vrouwen worden in beweging gebracht om partij te kiezen tegen de waarheid. Het lijkt wel een hooiberg waar de vlam uitvliegt. Lang was het onzichtbaar. Maar toen de broei kwam en de hitte en het woord van binnen ging werken, toen moest er iets gebeuren. Totdat de vlam eruit slaat naar alle zijden. Och, er zijn ook tijden geweest dat de heidenen aan de zendelingen, de arbeiders, dat zij grote boosheden hebben verricht. Maar laten we eens zien in onze eigen kerk hier te landen. Och, de heidenen die hebben nooit zoveel bloed vergoten dan de valse godsdienst. Heeft ook niet de paus en zijn ganse aanhang de grijper naar de wereldmacht die zijn voet zette op de nek van keizers en koningen, die de wereldlijke macht op alle mogelijke manieren probeerde te krijgen, ook door geweld, list, en ook door zijn godsdienst, heeft hij niet duizenden bij duizenden van de mensen die leefden in de tijd van de opstellers van de Heidelberger en daarvoor, te vuur en te zwaard vervolgd. Zo erg heeft de wereld het nooit gedaan. De wereld komt tot een explosie. Heidenen grijpen een zendeling beet en slaan hem dood. Maar wat de wereldkerk doet en gedaan heeft, is veel ingrijpender. Dat was een langzame uitmoording, een uitroeiing een pijniging. Geen middel werd onbeproefd gelaten om de zielen van de mensen murf te krijgen, om ze te breken. En dat alles in diepste zin, uit oorzaak van genade of werken. Wij of hij. Daar liep toen de strijd ook over. Of uit loutere genade, door het geloof, naar zijn woord, of met onze werken een rol spelen in de zaligheid. Ik weet wel, ik heb me nooit zozeer geroepen gevoeld zoals velen, die hele tijd redens over het gevaar van Rome moeten houden en dit en dat. Ik zie dat zo niet. Ik zie dat allemaal gevaar is. Alles is gevaar. Rome is, alle godsdienst is gevaarlijk. Alle godsdienst is fanatiek. Je hebt geen eens Roomse voor nodig om je te kruisigen en om je uit te werpen en om je op alle mogelijke manieren het leven te verbitteren. Heb je geen Roomse voor nodig? Dat zit veel dichterbij dan dat we vaak denken. Die innerlijke strijd, dat verzet, die haat, die tegenstand, die de apostel zinnebeeldig tekent in de verhouding van Ismaël en Isaac, de zoon der vrije en de zoon der dienstmaagd. De greep naar de erfenis, naar het recht. En Jacob die mag leren, niet uit de werken, maar uit de roepende God. Daarom bidt deze man ook, we zijn zo zwak, wij kunnen niet een ogenblik bestaan. Doodsvijanden hebben we gehoord, de duivel. Die de wereld en de kerk leidt. De wereld, vroom en goddeloos, vol van tegenstand tegen het genade alleen, geloof alleen, het woord alleen. Daarom bidt hij ootmoedig, wij zijn niet één ogenblik bestand, wij zijn klein van moed. En klein van krachten. Zou u in de wereld staande kunnen blijven in alle verdrukking? Zou u staande kunnen blijven bij het wreed geweld? Oh. De mensen maakten het vroeger niet zomaar dood, meestal. Maar je werd in die tijden op alle mogelijke manieren gemarteld, gepijnigd. Dag na dag, aan alle kanten, verscheurd. Denk eens in. Denk eens in dat je daar dag aan dag met gebroken ledematen, helemaal uitgerekt, gekraakt, je gewrichten verbrijzeld in een cel ligt bij het ongedierte. Het is wat. Dan moet je toch niet bij denken dat wij één ogenblik in staat zijn om daar onderstaande te blijven. Ik heb wel eens van een dominee gehoord, hetzelfde als er eens op aankomt, als de bommen om ons heen vliegen. En de Russen die komen en dit en dat, dan zal er eens op aankomen mensen wat echt is. Schrijf alles maar op je schoenen. Zeg maar gelijk, mensen, het is kwijt. Wij kunnen niets. Wij kunnen niets. We houden het niet vol. Wat verbeelden we ons wel? Een dienstmaagd alleen al. Eén ogenblik de dood spreken. En Petrus zegt, ik weet niet wat gezegd. Ik ken het niet. O, zie eens geliefde, dat is de gouden draad van de verkondiging, die juist door alle strijders, alle volhouders, alle principiëlen geschuwd wordt, deze leer. Omdat het de waarde van hun principe, de waarde van hun beginselen terzijde stelt. Omdat we ons niet meer kunnen rangschikken onder degene die land en kerk in verval zijnde in stand kunnen houden. Omdat we ons niet in kunnen delen bij die weinige getrouwen die pal staan voor de waarheid. En die de ene vereniging na de andere oprichten tot kering van het geweld. Nee. Daarom is hun afkeer zo groot van een zondaar. Want daar is niets mee te beginnen. Wat moet je daarmee doen met een zondaar die nergens warm voor loopt? Die al van tevoren weet, heren, hij gelooft het uit de praktijk van zijn leven, omdat hij ontdekt wordt door God. Nee, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Wat je dit klaar maakt. Ik ben geen ogenblik bestand tegen de wereld waarin ik verdrukking te wachten heb. De druk van het geweld doet mijn hart ineen krimpen. De druk van de list doet mijn boosheid opwellen. En doet mij de toren oprijzen, zodat ik met vleeselijke wapenen ten strijde trek. Of ik word door de list langzaam losgeweekt van het voetstuk der genade en van Gods vrije ontferming in Christus. Och, ik zeg wel eens, zalig is de mens die hoe langer hoe meer uitgevochten raakt, uitgestreden, en die gaat ervaren, Heere, u alleen hebt overwonnen in de woestijn. U hebt overwonnen de wereld. Zowel de godsdienstige als de goddeloze wereld. En u geeft uw volk uit genade de zegen. U geeft het uw beminden als in de slaap. Maar goed, doordat er dan een heel stuk eigenlijk van ons leven weg is. Dat stuk van ons leven wat bestaat uit onze aspiraties. Dat stuk van onze strijd, dat stuk van ons doel. Daarom, dat voelt u toch wel aan, is dat geen begerenswaardige zaak? Nee. Dan is toch in te denken dat een mens veel liever zich afwendt om te zoeken naar iets waar hij toch iets kan wezen, iets kan doen, iets van zijn waarde mag horen verklaren. O, zegt de dichter, vreemden staan tegen mij op, tirannen steken het hoofd omhoog. Maar God zal mijn hoofd verhogen boven des vijands benden. Hij onderwijst mijn vingeren ten strijde. Mijn boog deed mij het land niet erven. Mijn arm kon mij geen heil verwerven. Maar in God zullen wij kloeke daden doen. Dan denk ik altijd weer aan dokter Kolbrecht. Als die schrijft: met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Dan zegt hij: hoe gaat dat toe in het leven? Ach, zegt hij, wij komen voor een muur te staan en wij willen deze hindernis nemen. En wij doen ons uiterste best, wij klimmen en klauteren om er overheen te komen. We moeten er overheen.
En als onze krampachtige vingers ten slotte de rand hebben bereikt, dan begeven de krachten ons en we storten aan dezelfde kant neer en we liggen met gebroken benen op de grond. Afgelopen. Dan komt God en pakt die ellendige op in zijn hand en zet hem over de muur. Dat is met mijn God spring ik over de muur. Ja, maar daar is nou genade voor nodig om daar iets van te leren in ons leven. Kijk, we willen het zo graag anders. We willen zo graag een heel repertoire afdraaien wat we gedaan hebben. Wat we geworsteld hebben. In kerk en wereld. In de maatschappij. Hoe we onszelf gegeven hebben van de vroege morgen tot de late avond. En dat de Heer het ook gezegend heeft. Maar om zo iedere strijd te verliezen tegen de wereld en haar benden. Om dan tenslotte niet anders te kunnen zeggen, want de genade maakt ook eerlijk. Ik heb niets gedaan. Want ik bleef altijd aan de verkeerde kant hangen. Maar hij heeft alles gedaan. Hij heeft mijn voetstappen geleid en gezet op een rotssteen die voor mij te hoog zou zijn. Wil ons, die zo zwak zijn, doorlopen bezoeken, heren. Doorlopen bezoeken, want het is ieder ogenblik met ons afgelopen. En een sterfbed is zo, het kan ieder ogenblik afgelopen zijn, zegt men dan. Kan nog even duren, maar kan net zo goed over 10 minuten afgelopen zijn. Ja, nou zo is het nou geestelijk met Gods kerk. Het is ieder ogenblik weer afgelopen. En daarom is die vraag aan de Heere. O Heere, wil ons toch staande houden? Dat is toch eigenlijk een vernedering voor die hoogmoedige mens. Voor die geboren Calvinist. Met die liefhebber van de waarheid, zoals hij zichzelf zo graag noemt. Met die toemuurder van de bresten van Sion's muren. Met die helden die altijd zijn waarde houden. Dat is toch een toestand als de Heere zegt, ga maar opzij. Ga maar opzij. Ik heb de wereld overwonnen. Laat mij nou maar regeren. Strijden. Laat mij nou voor u uitgaan. En gij zult stille zijn. Toch geliefde hebt goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. En dit is het geloof terwijl ik de wereld overwin. Je kunt ook lezen terwijl ik de wereld overwonnen heeft. De wereld is overwonnen. En ik denk dat er in die tijd van grote druk door de godsdienstige wereld. In 1500 en 1600. Ik denk toch dat er toen heel wat geweest zijn. Die net als Petrus geduikeld zijn. Daar lees je doorgaans iets zo van. Komt ook wel tegen hoor. Maar er zijn er meer geweest, dat weet ik zeker, dan dat wij zo onwaarschijnlijk zouden denken. En die het ook oprecht gemeend hebben, Heer. En gezongen hebben met Luther, neem goed en bloed ons af. Bel vrouw en kinderen graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En die toen het op hun aankwam hebben gezegd, ik herroep. En die naar buiten gegaan zijn en bitterlijk hebben geweend. En die teruggebracht zijn toen ze mochten verstaan, dat het op Jezus aankomt, op hem. Want ik zeg u nogmaals, als het op u aankomt in de wereld, denk er niet te lang over. Beken vrijuit uw machteloosheid, uw lafheid. En dat u het niet kunt. Maar er zijn er ook geweest die dat mochten verstaan. Die de woorden wel eens in de keel zijn blijven steken. Toen ze zeiden, ze mogen mij nemen. En die op de brandstapel of op een rooster geroosterd zijnde, lachend riepen, draai me nog eens om. Om aan alle kanten verbrand te worden. En die in midden van de vuurvloed hebben gezongen. U looft apostelscha in heerlijkheid, o Heere. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. De hele uw kerk wordt steeds daarboven hier beneden in strijd en zegenpraal uw grote naam beleefd. Ja, dat is ook gebeurd. O geliefde, dat is toch een grote genade om met Paulus te mogen zeggen, ik heb een vermaak in zwakheden. Want dan kan het bij mij niet meer lijden. Dan kan het niet meer op me aankomen. Dan ben ik verloren. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan lig ik aan de deur van des konings paleis. En dan hoort hij het geroep der jonge raven en ook mijn geroep. Waar ik hem bekend maak, Heere, ik ben tot hinken en zinken gereed. Ik heb mijn onvermogen steeds verhogen in het vooruitzicht van mijn leed. Ik kan er niet doorheen. Ja, die zullen toch ook ervaren de waarachtigheid van Gods woord. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat het nou juist in de goot geleerd wordt. En dat het nou juist geleerd wordt waar er niks meer van klopt. Waar onze moed vergaat en onze kracht. En niet in een praatje, in de werkelijkheid, waar we geconfronteerd worden met de onverbiddelijke macht van de duivel en de wereld. En dat we de zaak hopeloos zien ten onder gaan. In onze kinderen. In onszelf. Dat daar nou de Heer juist komt te leren. Ik heb de wereld overwonnen. Jongens en meisjes, je weet, ik hou niet van om een prediking te vullen met allerlei dingen aangaande de wereld. Daarom wil ik dat u ook nog eens zeggen. Je hebt er die dat tot hun roeping achter. Die zijn er vol mee met rode hoofden en oren om bezig te zijn met de wereld in de kerk. Want de een die heeft dit en de ander heeft dat en een derde is zes en een vierde is dat. En wanneer een dienaar moet waarschuwen en vermanen, is dat altijd op zijn plaats, zeker in de gemeente des Heeren. Maar als het een onderdeel wordt van onze degelijke godsdienst, dan is het walgelijk. Zeg, man, hou alsjeblieft maar op. Kijk maar naar je eigen. Want dat zwarte jasje zal je ook niet baten. En dat plechtstatige zal je ook niet helpen. Nee, och, ik weet wel dat er altijd reden is om de jeugd, de jonge mensen op de catechisatie ook, dat gebeurt ook wel, bij tijd en wijze te vermanen. Om zich niet zo zot aan te stellen. Maar dat bedoel ik dan eerlijk gezegd, uitwendige mensen. Zo'n fatsoenlijke. Het gekke van deze tijd vaak. Je zegt, mensen, is toch overal niet aan mee te doen. Bedoel ik, je weet nog niet. Waarom bedoel ik dat dan eigenlijk maar zo als mens tegenover mens om te zeggen, joh, die is zo gek. Of meisje. Waarom ga ik nu dieper dan? Wel, dat komt daardoor, geliefde, dat we helemaal wereld zijn. En dat weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik. En dat die vertoning die de mens erop nahoudt voor 99% bedrog is. Bedrog. Jammer, ik ben toch dankbaar dat mijn jongen, ik ben toch dankbaar dat mijn meisje, en ik ben toch hier dankbaar voor en daar dankbaar voor. Vergis je toch niet. Vergis je daar niet in. Want wij zijn geboren wereldlingen. En een laagje vernis kan dat niet wegwerken, wie en wat wij zijn. Nee. Ik heb wel tegen oude degelijke mensen in praat, gewaad en daad moeten zeggen, heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En dat een ander misschien zou denken, dat moet je toch niet daar zeggen. Zo keurig netjes. Aangepast aan alle kanten in de kleuren, in dit en in dat. Ja, en toch dat je constateerde dat de mens zo vast zit en zo opgaat in al de dingen die voorbij gaan. Maar, jongens, nou is wat anders, en meisjes. Nou zijn jullie in Gods kerk. Op welke wijze dan ook. Gebracht onder de woord. En weet je wat nou het verschrikkelijk is? Niet dat je misschien een te licht hoedje op hebt, dat zie ik geen eens trouwens hoor. In die dingen ben ik vaak blind en gebeurt het soms. Tijden nadat ik van iemand hoor, heb je dat hoedje gezien? Of heb je dit gezien? Of die jas, of die mantel, of die jurk die te licht is naar mij nou. Zie ik geen eens. Waarom niet? Ja, ik weet het niet, dat is misschien een karakter, maar ik hecht er ook geen waarde aan. Want iemand een bruin pak of een zwart pak, bruine schoenen of witte schoenen aan hebt, dat interesseert mij niks. Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gewaad, maar dit moet ik zeggen. Weet je wat zo erg is? Dat wij nou niet geloven Gods woord. En Gods woord tekent ons, toch wat ik u noemde. De grootheid des levens. De begeerlijkheid der ogen. En de trotsheden des vlees. Ze gaan voorbij. Als je dat nou gelooft. Dan hoef je niet als een non of een monnik gekleed te zijn. Helemaal niet. Helemaal niet. Dan hoef je niet in het zwart te lopen van mij. Het kan me niks schelen. Maar dan zul je toch iets verstaan van het woord Gods Heere. Ik ben wereld. Ik ben de partij die het met de wereld eens ben. Die dat gelooft. Dat betekent, Heere, mijn gehele bestaan is de wereld. Ach, verlos mij van den boze en leid mij niet in verzoeking. Ik weet dat iedere tijd heeft zijn eigenaardigheden. Een tijd van hippelrokken, een tijd van pruiken, een tijd van dit en een tijd van dat. Maar wel moet ik u zeggen, je kunt ook anderen in verzoeking brengen. Kan ook. En dan kun je hem lachen en zeggen, oh, die ouderwetse ideeën en die ouderwetse voorstellingen, het gaat mij helemaal niet over ouderwets of modern.
gaat me alleen daarom, als je zo gedraagt, dat je medemensen waar je mee thuis mee omgaat, op de catechisatie mee zit, jongens en meisjes, de ene is misschien bevattelijk voor de andere niet uitdaagt in heel je houding. Je leeft van een hoop ellendigheden in deze tijd, van aanrandingen, verkrachtingen. Wij kunt er ook wel eens bij zeggen, de hele tijd vormt een uitdaging, uitlokking aan alle kanten. En dan moet je niet vanaf maken en zeggen, kijk eens, ach ja, dat godsdienstige, dat ouderwets en dit en dat. Het heeft niks met ouderwets of modern te maken. Het heeft alleen maar te maken met Gods woord. Het heeft alleen maar te maken, hiermee geloof ik Gods woord. Dat ik zo'n lage zondaar ben. Dat uit mijn hart komen voor boze bedenkingen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen. Als je dat nou gelooft, dan ga je toch niet expres nog een schepje erbovenop doen. Ik zou zeggen, dan geloof je bij je eigen heren, het is al erg genoeg. Zo'n monster van ongerechtigheid, laat mij toch wandelen, zonder aanstoot te geven in uw gemeente. Ik bedoel niet die mensen die aanstoot nemen, dat heb je ook. Maar je verkeert lang genoeg in het onderwijs om te weten hoe we dat bedoelen. Dat we daar niet mee bedoelen, die godsdienst die van vleeselijkheid en alles aan elkaar hangt. Vromigheid die ons vlees treedt, bedoel ik niet. Ik bedoel alleen dit wat Gods woord ons zegt. Laat de versierselen niet zijn. Vlechtingen des haars. Ik roep bij goud en zilver. Maar in de waarachtige ootmoed van het hart. En wat is deze tijd dan vol met alles. Vol met alles. En wij zijn ook vol met alles wat verkeerd is. Zie je kinderen. Hoe gelukkig is dan die jongen of dat meisje, die man of die vrouw. Heren, die het gelooft, ik ben niet één ogenblik bestand. Ik verbeeld het me wel, maar ik ben het niet. Helpt u mij en wil mij staande houden en sterken door de kracht van uw heilige geest. Ten derde, nog zo'n machtige vijand die het dichtbij woont. Ons eigen vlees. Ons eigen vlees wordt ook een doodvijand genoemd. Ja, die andere vijanden die kunnen nog gelokaliseerd zijn in iets bij de buurman. Of nog verder weg. Maar deze doodvijand wordt gelokaliseerd in ons eigen leven. Ons eigen vlees. Wat is dat nou toch? Wat is dat? Is dat mijn hand? Is dat mijn oog? Mijn oor? Is dat dit? Mijn eigen vlees? Gaat hier over vlees? Nee, geliefde, dat is het niet. Dat is een platonische dwaling. Dat dachten velen van die oude heidense wijsgeeren. Het vlees, dat is dat prachtelijke. Maar in dat vlees, daar woont een edele kern, een ziel, een geest, een onsterfelijke geest. En die zal hier op aarde reeds strijd voeren tegen dat vlees, om straks bevrijd te worden uit de kerker van dit lichaam en opgenomen te worden in onze alvader, de heiden. Het is nog dichterbij. Het is nog dichterbij. Het is niet ik
En nog wat. Ik en mijn zonde. Nee, het is nog dieper. Het is nog ernstiger met dat eigen vlees. Dat eigen vlees, dat is ons verdorven bestaan. Onze natuur, die al zo verdorven is dat ze geneigd is op en de naaste te haten. Ja, zegt u, maar het gaat hier toch over mensen die bijna aan het eind zijn van onderwijs. En misschien ook aan het eind van hun leven. Moet je daar dan nog over praten? Die zijn toch verlost? Die zijn toch gereinigd? Die hebben toch hun vrucht tot heiligmaking? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, hoor ik een man klaar. En diezelfde man zegt, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat is dat dan toch? Wat is dat dan toch? Het gaat hier over ons eigen vlees en wat niet ophoudt ons aan te vechten. Wie is dan die ons? Als wij nou vleeselijk zijn, zoals de apostel zegt, ik, Paulus, die begenadigde, die geroepene, die gerechtvaardigde, die geheiligde, ik ben niet ten dele, ik ben niet voor de helft, maar geheel zoals ik ben in heel mijn wezen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Toch een verloren zaak dan. Geliefde, moet je eens even letten. Het gaat over de fontein van al het kwaad. Die wij krachtens onze geboorte van Adam met ons omdragen. Een lichaam op zichzelf is niets. Is een lichaam. Een ziel op zichzelf is een onstoffelijke geest. Dat moet de ziel. Maar de natuur van een bepaald iets. Wij weten dat het de natuur van het water is, dat het zich verspreidt, dat het naar het laagste punt loopt, dat het nat is, zal een ander zeggen. Ieder product, ieder materie, ieder wezen heeft zo zijn natuur. Dat is zo vanzelfsprekend. En bij een bepaalde temperatuur wordt het water, gaat het water over in een vaste vorm. Weten wij. Andere dingen ook wel. Of bij een bepaalde temperatuur gaat het over in een gasvorm. Oh, alle dingen hebben een zekere eigenschap. Een zekere natuur. Je moet indenken. Hoe nauw dat de natuur en het ding aan elkaar verbonden is. Dat is eigenlijk één, zou je zeggen. Nou is onze natuur al zo verdorven. Die ziel, die wordt door onze natuur bespeeld. En die natuur van Adam is afwijken. Zichzelf geloven, God niet geloven, maar zichzelf. Die natuur kwam in het paradijs tevoorschijn toen hij God de gehoorzaamheid opzegde. Toen heeft hij tegelijk zijn natuur al zo verdorven. Eerst werd die ziel en dat lichaam, die mens in zijn totaliteit, door de natuur der godsvrezen beheerd. Die ziel werd in beweging gezet en bezig gehouden door God en in God en uit God. Maar toen Adam gehoor gaf en Eva aan die duivelse natuur, toen kwam er een andere gezindheid, een andere natuur. Die ziel en dat lichaam vervulde, die mens vervulde. En dat was een godloze natuur, een natuur tegen God gericht. Nou, zo erg is het nou met ons, dat het bij wijze van spreken, hoor, ik hoop dat ik niet te ver ga voor uw oren, maar dat het vanzelfsprekend is voor Adam. Niet voor God, maar voor Adam, vanzelfsprekend is dat hij de zijde van de duivel is, van de zonde. en van de wereld. Van het vlees, vanzelfsprekend, die ze waar ook zien. En raak stond helemaal in paniek, als er een klein lijnigje aan ons wereldje getrokken wordt. En we vallen om, raken gewoon in paniek. Maar zie, dat is even bedenkt, dat het onze natuur is. De natuur, dat is dat vlees, niet dit vlees, maar die bedorven natuur van Adam. Dat onze natuur geheel en al heen ligt en is kwaad, zonde en ongerechtigheid. Nou, dan heb je ook niet veel te verwachten van elkaar. Dan hoef je ook niet zo hoog te praten over elkaar. Dan hoef je ook niet zo vreselijk in de war te raken als het eens een keer uitkomt in het leven wie we zijn. Niet om het goed te praten. Want het is alles onder de vloek van Gods heilige wet. Maar het is zo. Het is niet te mogen straffen. Nou, als je dan een kind hebt dat je zegt, nou ja, of een beest hebt. Je hebt trouwe natuur onder de beesten. Een hond, dat kun je zo'n beest toch africhten en leren. Ja, wat hebben sommige beesten ook een trouwe aard. Zo zijn wij nu ook. Trouw aan de duivel, trouw aan de zonde, trouw aan ons eigen ik. We kunnen onze aard maar niet verloochenen. Die komt maar steeds tevoorschijn. Die aard van Adam, die geaardheid, bestaanswijze. Ons eigen vlees. Dan zeg je niet meer met die smoesjes om je eigen nog te rechtvaardigen. Ja, kijk eens. Als ik in het leven ben. Dan kun je het leven bijhouden. Die mensen die een mens beschrijven als twee mensen in één. Een goeie en een kwaaie. Die hebben het mooi opgelost. De zonde en de ongerechtigheid leggen ze op die kwaaie mensen rug. Die oude mens. En de vromigheid en de godzaligheid, daar geven ze de nieuwe mens de eer van. Maar ondertussen kunnen ze gewoon volharden in alles kwaad. En dan zeggen ze, ach ja, die oude mensen. Mensen in de plek, ik heb het wel dominees horen zeggen. Nadat ze een hele scheldpartij hadden gehouden tegen antinomianen. Gingen ze zo antinomiaans zelfstand te praten. Dan zei ze, ja, gemeente, als Gods volk niet bij haar hart is en als de geest niet is. Dan zijn het huichelaars en oplichters, houd ze in de gaten, want ze doen dit en ze doen dat. En sommen die een hele hoop van die dingen op. Maar ik dacht bij mijn eigen, je wil je eigen goddeloze zoontje, wil je in bescherming nemen. Dat de mensen op de straat gewoon over je praten. Met al je godzaligheid. En denk ik dan. En ja, dan denken de mensen als je zo spreekt dat ze zeggen ja, maar dat gaat te ver. Wat een hoogte sta je dan. Nee, dat vind ik wel eens jammer dat er geen begrip voor is. Dat men dat niet verstaat. Dat is een hoogte als ik zo sta. Dat denkt dat ik nog een nieuw mens ben. En tegelijk nog een oud mens ernaast staat. En dat die ene oude ezel met al mijn kwaad belaat en de andere, nou ja, daar houdt me mee op de been. Dat ik tegelijkertijd nog een godzalig mens ben ook. Ach, we zijn zo geraffineerd, goddeloos. Zo diep gezonken. Nee, ik zou vooraf willen stellen. En dat is ontdekking. Dat is alleen ontdekking. Door Gods geest. Ik ben vleeselijk. De meest goddeloze mens in de wereld en in de godsdienst heeft ergens nog een klein stukje goed. Er zijn er altijd nog die iets slechter hebben gedaan. En hij kan altijd nog een beroep doen op de Bijbel van de moordenaar die dit gedaan heeft en die man het toch ook dat gedaan. Die is toch ook nog bekeerd geworden. Het was er nog wel erger als dat ik gedaan heb eigenlijk. Zo vinden we. Maar Gods geest gaat ontdekken
Ik ben geheel en al vlees. Vleeselijk. Dat is een harde les in het leven, hoor, om daarbij te komen. Kan de mens soms stokoud geworden. Wat de eer hij dat gelooft. Ik ben vleeselijk. En als we het al geloven mogen in ons leven, ja, ik bedoel mijn eigen eerste plaats, hoor. Dan vergeet ik het over 5 minuten weer. Geloof ik het weer niet. Maar waar dat geloof beoefend mag worden, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Je voelt wel aan dat het daar waarachtig waar is, dat ik niet één ogenblik kan bestaan tegen mijzelf. Dat ik geen één ogenblik mijzelf kan beveiligen. Dat ik niet één kwaad in deze zonde kan ombrengen. Dat ik moet zeggen, Heer, al zou ik letterlijk mijn rechteroog uittrekken, dan neemt mijn linker het over. Zo kwaad, zo verdraaid ben ik, ons eigen vlees. Moet er ook zijn. Want het vlees begeert tegen de geest. En zij voeren strijd tegen hem, zodat gij niet doet hetgeen gij wilde. Ik ellendig mens. Ons eigen vlees is persoonlijk, hè? En tegelijk gemeenzaam. Al die Sionieten worden hierbij ingesloten. Ons eigen vlees. Wat is dat? Wat doet dat vlees dan? Ach. U denkt natuurlijk gelijk aan een opsomming van allerlei gruwelijke zonden. Uitspattingen. Dat is erg. Tuurlijk is dat erg. Maar er is toch nog een andere strijd, hoor. Een andere strijd. Kijk, dat vlees. Weet je wat die verdorven bestaan, die natuur van mij nou niet wil? Waar ze zich tot een uiterste tegen verzet. Tegen Gods genade. Tegen vrije gunst. Eeuwige liefde, daar verzet zich dat vlees in. Want dat vlees wil of in de goddeloosheid of in de vroomheid vluchten. Het wil zichzelf handhaven, dat vlees. Dat vlees wil altijd iets starten, iets hebben. Het wil iets zijn. Dat vlees staat helemaal tegenover de geest. Tegenover het geloof. Dat vlees kan niet rusten. Maar het is rusteloos bezig om te ondergraven en om ons aan te vechten. Daarom er zijn vele vleeselijke werken. Maar het grootste, slechtste vleeselijke werk is wel dit. Dat ik niet geloof. Dat ik met Christus gekruisigd ben. En dat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn. Dat geloof ik niet. Ik luister naar het vlees. En wat zegt dat vlees? Zet hem op. Dat vlees, wat zegt dat? Volhouden. Dat vlees zegt, geef het nooit op. Vechten. Zegt het vlees. Maar de geest dringt aan op de genade en op de ontferming God. Oh, dit is zo verschrikkelijk veel vlees. We zijn vlees. We zijn vlees. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En als u dan gelooft. Als u dan gelooft, zegt u. Als die geest nou het geloof ontsteekt in de harte, hoe is het dan? Paulus geloofde en daarom was hij ook tegelijk nieuw. Niet voor zo'n stukje, niet voor zo, helemaal. Helemaal nieuw. Helemaal oud en helemaal nieuw. Omdat hij gelooft is de streep van Gods tegen door hem gehaald. Hij zei vleeselijk. Verkocht onder de zon. Maar tegelijkertijd is het datzelfde geloof. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij gegeven heeft.
Als je naar het vlees luistert, dan ga je of naar de kroeg of je gaat naar de kerk. Het vlees dat wil vreugde en vrolijkheid in deze wereld, of het slaat de andere kant uit, is zeker zo gevaarlijk, dan drijft het vlees ons in de godsdienst. En dan zie je mens steeds groter worden. Zijn wortelen planten zich uit aan alle kanten. Steeds groter wordt hij, steeds vromer. Steeds eigengerechtiger in zichzelf. Steeds meer bezet met principes en beginselen. Steeds meer gaat hij strijd voeren. Als hij behoort tot Gods uitverkoren, dan gaat hij eraan, onherroepelijk. Dan breekt er een ogenblik aan, al was het in de doodsjordaan dat God dat allemaal wegstormt als het stoppen. Maar dat is vlees. Is vlees. Het kan wel zo erg zijn, maar ik vandaag in de Rijn kerk, dat noemden wij ons het Zoenkerkje, maar als je er niet voorbij kan, als je in de leegste kerk uit, want er staat ook nog op vrezende mensen, en dat zeg ik niet. Dan hingen ze elkaar allemaal op de nek, om de nek. Vrouwen die elkaar kusten en oog, kon niet opgewonen. Dan zou je zeggen, die mensen, dat zijn lijken wel engelen. En als je gezegd hebt, die niet zo gek, alsjeblieft, die zo vleeselijk. Dan zou je de hoogst verontwaardigd zijn geweest, want ze voelden dat aan als geestelijk, heilige kussen. Maar de afloop is vaak ontzettend droevig. Daarom vergis u niet, geliefde, ons eigen vlees, dat ben ik. En waar ik geloof, is het tevens zo. Hij zei, mijn koning, mijn leven, mijn hart, mijn weg, mijn geweten, mijn ziel, hij zei me alles. Maar het vlees, dat houdt niet op in de gemeente te verwoesten. Probeert de gemeente uit elkaar te scheuren. Probeert de mensen op een voetstuk te krijgen. En dat is ook erg, er is een grote donkerheid ook over Gods volk. Grote donkerheid. Omdat deze zaak niet helder ligt meer. Ik ben vlees. Begrijp je? Dat zeggen ze alleen, ik ben vlees met als het een of ander uitgehaald hebben, begrijp je? Of als ze met de neus in de modder terecht gekomen zijn. Ja, ik ben maar een vleeselijk mens, zeggen ze dan. Zeg tegen mij maar vlees. Dat zeggen ze dan. Maar ja, dat is eigenlijk wel een beetje te laat, zou je zo zeggen. Want dan kun je weer verder. Dan ga je een poosje krabbelen om weer geestelijk te worden, tot hij weer eens een keer vlees wordt. Dat werkt God niet. God werkt heel anders. God werkt het in het heden, in de harten van zijn kinderen. Ik ben vlees. Dat gevoelen ze, dat ervaren ze in hun leven, die satanische strijd in zichzelf. Want Gods geest, die werkt er tegenin. Die wil die ziel bezitten. Die wil daar wonen. Die wil in dat hart de heerschappij vieren. Maar die verdorven natuur, waarvoor ons hart gekozen heeft in het paradijs, die heeft alles mee om elke dag weer vrede te sluiten met het eigen vlees. Om elke dag weer te verbroederen met het eigen vlees. Dat is het gruwelijke. En toch is die mens nog niet zo ongelukkig die dat gelooft. Al voelt hij zich misschien ongelukkig. Want die dit gelooft, die krijgt deze weder te verstaan.
al moet u duizendmaal zichzelf veroordelen. Omdat u zo oppervlakkig is, zo dwaas, zo ver verwijderd van God. Maar toch, o God, ik beken het voor u aan, gezicht. Ik ben een groot beest voor u. Maar, helpt u. U hebt het toch gezegd en toegezegd. Wandel voor mijn aangezicht en zij toch recht. Laat mij niet dwalen, heren. Laat mij niet hopeloos varen. Nou, zo is dat vlees nou bezig tegen de geest, tegen God. Tegen de persoon en het werk van Christus. En het allermeest waar we het minst verwachten, daar is dat eigen vlees bezig om ons aan te vechten. In alle omstandigheden van dit leven, gaat maar door tot aan de laatste snik toe. Als je blij bent, probeert er die geest van ons vlees, die vleeselijke geest, probeert er tegenin te komen. En zegt, wat, je bent blij met een dode mus, je hebt geen reden om blij te zijn. Waarom zou je blij zijn? Je blijdschap zal veranderd worden in rouw en gekrijs. Dat zegt die vleeslijke geest dan. Als die somber is, dan zegt hij, je kan wel zien dat het nooit waar is bij je. Dan zou je wel anders zijn. Dan zou je wel blijer zijn. Dan zou je de Heere wel prijzen en loven. Trekt de dorre hand des geloofs zich door de genade Gods uit, als ziende de onzienlijke. Zodat ze betuigt, Heere, ik ben rondom verdoemelijk in mijzelf. Ik ben goddeloos. Maar gij zijt mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn alles in al. Op u zink ik, op u hoop ik, op uw woord dat nooit beschaamt. Dan zegt het vlees, maar zo is dit. Dat is brutaliteit, dat is diefstal. Dat is diefstal. Je eigent je eigen maar wat toe. Maar zo gaat het niet, man. Gaat wel anders. Moet je maar eens met die horen en naar die. Als die zijn weg vertelt, heel anders. Dat is vlees maar bezig. Eigen vlees. Ook in alle omstandigheden, als heilig avondmaal is ook. De geestloze beleider wordt door het vlees aangespoord om te gaan. Stel je voor dat je niet gaat. De arme ellendige wordt aangevochten en zegt, blijf zitten man, wat doe je daar? Wat doe je daar nou? Ben je van de week heilig geweest? Ben je met heilige gedachte opgestaan vanmorgen? Kijk nou eens. Kijk nou zelf eens. Kun je nou iets uit de vruchten opmaken? Dat jij iemand bent die God doet vlees. Aan alle kanten is die onder. Hij toont ons het vlees. Dat houdt ons voor die verdorven natuur. Die geïnspireerd wordt door de duivel. Die houdt ons voor ons sterfbed. Pijnen, smarten. Gods verlatingen, verzinken, wanhoop, huichelarij, daar is hij mee bezig. Jij niet, jij buiten. Ja, en dan zegt hij, je hebt als kind toch al wie wel eens gehoord wat hij gezegd hebt. Of je hebt toen dat gedaan, is voor jou afgelopen. Nou, dan maakt hij wijs. Jij bent zo vleeselijk mens, je hebt de zonde gedaan tegen de geest. Er is geen vergeving meer mogelijk. O, zo is nou die geest van ons vlees. Dat vleeselijke is altijd bezig of in de overmoed, of in de moedeloosheid. Of in de eigenwillige dapperheid, of in de lafheid probeert ze ons te jagen. Maar het is altijd van de verkeerde kant. Geloof je dat? Dan ga je ook vragen. Dat we niet één ogenblik kunnen bestaan tegen deze doodsvijanden. Die niet op te houden om bij de keel te grijpen. Maar wil ons toch staande houden, lieve herder Israël. O, houd ons vast. Dat dit een gevallen ereritje is om over te struiken. Ik heb mijn nek gebroken, eer een strohalm mij voor de voet ligt. Dan is het al afgelopen. O God, ik ben gans en al rondom geheel verdorven en vergelukkelijk en erbij te verdwijnen. Ik heb op mijn akker niet één sprietje, niet één vrucht die u wel behagelijk kan zijn. Maar wil me toch staande houden, Heer. Leer u me lopen, leer u me gaan. Neem me als ik in elkaar tot op uw schouders en draag mij. Laat uw geest mij te hulp komen, uw heilige geest, dat ik niet onder lig. Dat ik de duivel en die hele duivelse godsdienst, de wereld, de eigen gerechtigheid, Jeruzalem van beneden, en boven alles mijn eigen goddeloze vlees, dat ik niet onder lig. Dat wil zeggen dat ik er vrede mee heb. Dat ik er een compromis mee maak. Dat ik een godzalig mens word of een godloos mens in de wereld. Heren, dat ik niet dat onderlig hoor. Dat onderlig als u zegt. Ach ja, mens moet ook wat. Of vlees moet ook wat. Dan lig je wel goed onder. Nee. Maar heren, geef dat ik onder dat alles, onder alle aanvechting, onder alle strijd mag zeggen. Het zij dat ik sterf of dat ik leef. O Heere, ik leef bij uw gratie. Ik lig op uw hand. Dat hebt u mij gezegd in uw heilig woord. Dat hebt u door het geloof in mijn ziel een weinig helder gemaakt. Daarom, hier ben ik. Leid mijn vrede naar het effe land en leer mij uw welbehagen doen. Want ik wil het voor de duivel, dat wil ik niet. Voor al die vrome hagerenen die uit Egypteland komen. Die Isaac altijd benauwen en benarren. Die een deksel op zijn hoofd willen schuiven om hem neer te drukken. Ik wil er niet naar luisteren. Ik wil er niet onder zitten. Ik wil er niet naar horen. Want ze verspreiden slechts onrust en stank. En een geweten wordt erdoor gepijnigd. Door al hun overleggingen. Geef dat ik er geen gehoor aan geef, trouwe God. Al was het een engel uit de hemel. Al was het, de allerwelsprekendste bezweerder van de hele aarde. Maar laat me, zij ik leef of sterf, ter hemel of ter helle daal, blijven bij uw vrije genade en gunst in de zoon uw eeuwige liefde. Om altijd wederstand te doen, al huilt mijn hart. Al heb ik het voor God allang verloren. Al weet ik geen raad meer hoe ik eruit moet komen. Al word ik in het persoonlijke leven aangevochten aan alle kanten. God heeft je verlaten. Hij zal zich niet meer ontfermen. Heb je zegen onder zijn woord? Heb je zegen hier of heb je zegen daar? Kijk eens man, je hebt toch niet sterke wederstand die. Dat betekent, ik weet het wel. Ik heb geen zegen. Ik heb geen zegen. Ik heb ook geen leven. Maar er is maar één zegen. Dat geef ik u niet toe. Wereld, duivel en eigen vlees. Dat is mijn zaligmaker. Jezus Christus. Die gekomen is om zulke afschrapsel. Om zulke helwaardige zondaren. Om de zulke nogthans vast te houden in zijn goddelijke handen. Opdat ze zouden leren uit genade ben ik zalig geworden. En dat niet uit mij. Door het geloof. En dat is een instrument. En dat verbond mij aan de zaligmaker. Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Sterke wederstand. Of wat dat betekent een zucht. Dat is ook goed. Of wat het betekent een schreeuw. Of wat het betekent een vrolijk gezang. God zal opstaan. Al zijn hateren zullen verstrooid worden. Hoe het ook is.
In klein geloof, in zwak geloof of in groot geloof. Sterke wederstanding, dat betekent niet afgedrongen te willen wezen. Maar al maakt de hele hel en Jeruzalem je uit voor een leugenaar. Dat hebben ze de koning ook gedaan. Dan zeg ik, goed dan, ik ben een leugenaar. Maar hij is de waarachtige. Man, ben je niet bang voor het nabijkomende werk? Of zit er een die zegt, ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is? Sterke wederstand die. Niet proberen te winnen. Niet te graven in je leven en je zeggen, ja, maar dat is van God geweest hoor, dat is wel echt geweest. Daar kan ik het wel mee doen. Nee, laat maar gerust los. Zeg maar gerust, nu weet ik dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ik ben geen waarheid, ik ben leugen, maar hij is de waarheid. Zo zink en zak ik, als een huichelaar in mezelf. Als een verloochenaar, ja als een miskenner, van al Gods bemoeienissen, nochtans zink ik zo op hem. En zijn genade is mij genoeg, zijn offerande redt mij van de dood. Laat dan alles ter hemel of ter helle varen, maar Jacob gaat met God, of God gaat met hem. Nu, dat is sterke wederstand die. Daarom je zegt misschien, nou dominee, je kijkt ook niet altijd even vrolijk. Moet je niet op kijken. Het is erg genoeg misschien. Ja, altijd even vrolijk kijken. Als je tegen me zegt, je bent zeker verschrikkelijk dit of dat. Zeg ik, nee, ik kijk misschien niet zo vrolijk, maar ik geef het je nooit toe. Ik geef het niet prijs. Mijn hart is in hem verblijf, omdat ik op de naam van zijn heiligheid ben, hopende, geliefde. Houd goede moed. Blijf bij het eenvoudige gebed dat de koning geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Zo zullen wij eindelijk ten ene malen eeuwig de overhand behouden en met onze Vader hier eens beleiden. Dan zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij. En al zijn uitverkorenen kronen met eeuwige zaligheid. Amen.